Dank u, broeder Neville. Goedemorgen, mensen. Het is goed om vandaag hier in de tabernakel te zijn. En ik dacht, als ik broeder Neville zover krijg dat hij vanmorgen spreekt, dan zou ik het misschien vanavond proberen. En vervolgens zocht ik een zondagschoolles voor vanmorgen. En wat een, zo de Heere wil, proberen we deze zondagschoolles te houden. Het is nu al ongeveer 2 weken sinds ik terug ben. En ik ben zeer nerveus geweest, zoals u wel begreep, zodat ik op het veld werkelijk echt uitgeput was en bijna niet verder kon. En ik moest thuiskomen voor een beetje rust. En ik bracht ongeveer 3 dagen door in Wolf Creek Dam, daar in Kentucky, waar ik geboren ben. Ik dacht, ik voel me nu wonderbaar, het gaat goed met mij. Ik kwam weer thuis en het eerste kleine ding wat me onder ogen kwam, was een soort regeringszaak over inkomstenbelasting. En dat bracht me weer helemaal op een dieptepunt. Dus besefte ik dat het wel meer dan 1 week of 2 zal kosten om tot rust te komen. En mijn bediening staat op het punt nu een verandering te nemen. En ik heb geen samenkomsten belegd. En dat is de reden dat ik alleen maar terloops kom en dacht nu, voor de volgende paar weken zou ik rust willen nemen. Volkomen rust. En wachten op de Heere. En velen van u mensen hier die oudgedienden zijn, die al zo lang bij ons zijn geweest, herinneren wat de Heer ons heeft gezegd. Wat Hij zei dat Hij zou doen, heeft Hij altijd uitgevoerd. Herinner in het allereerste begin in de kerk hier, op de ochtend toen wij de steen voor de tabernakel legden, hoe dat Hij, het staat geschreven op het schutblad van mijn Bijbel, en ligt in de steen in die ochtend, dat geweldige visioen. Hij zei, dit is niet uw tabernakel. Ik zei, waar is die wel, Heer? En hij plaatste mij onder de hemel. En een stem kwam. En ik keek en ik zag deze 3 kruizen, zoals de bomen en de vrucht ervan enzovoort. U weet wat het visioen is. Het is jaren geleden opgeschreven. Onlangs, terwijl ik daar een oud boek pakte en enkele van de dingen las die de Heer had verteld, voorspeld, zijn reeds geschied. Over deze jeugdtoestand en over hoe de oorlog zou aflopen. En al deze dingen die zijn nauwkeurig geschied. Slechts 2 dingen resten nog in 1 van die grote profetieën. Dat zijn auto's die op de weg zullen rijden onder afstandsbediening en eruit zien als een ei. U bestuurt ze echter niet, ze besturen zichzelf. En dan zal er een geweldige vrouw verrijzen, omdat Amerika een vrouwennatie is. En een geweldige vrouw zal opstaan en president worden of zoiets in het land. En dan zal er een totale vernietiging komen. De hele natie zal worden uitgewist. En dit, ik voorspel, nu dit is niet de Heere die dit zegt. Het andere omtrent de vrouw en dit is de Heere. Maar ik voorspelde in 1933 dat de wereld een totale vernietiging zou treffen voor 1977. Zo wist ik toen niet dat men iets had wat het kon vernietigen zoals ze nu hebben, maar ik zag de natie in een totale vernietiging. Alleen boomstronken en dergelijke waren overgebleven. Dus het is onderweg. En als al die andere dingen zijn gebeurd, zoals hij heeft gezegd, zal dit ook zo gebeuren. En net zoals hij hier in de schrift zegt, wat hij zegt, als Christus de eerste keer is gekomen, zal hij de 2e keer komen. En alles wat hij heeft gezegd, zal geschieden. En terecht dit te zien en te weten dat we zullen, ons getal zal op het punt genoemd worden als een natie, wetend dat de gemeente bijna haar opname zal krijgen, het beweegt het hart van de voorganger of elk van de leden te weten dat wij in die tijd zijn waarin wij leven. De meest geweldige tijd waarin ooit een persoon op aarde geleefd heeft, is nu. Dit is voor de gemeente. Dus verlang ik stellig uw geboden. En dan heb ik in de tabernakel gezien en heb begrepen dat zij enige herverkiezingen zouden hebben en dergelijke in de kerk voor enige van het bestuur enzovoort. En de gemeente heeft een samenkomst nodig, een kleine opwekking. En u bent altijd vriendelijk voor mij geweest en hebt mij gezegend. En ik weet zeker dat het voor mij een zegen is geweest om bij u te zijn. En wat ik zei, hebt u altijd als de waarheid aangenomen, zoals ik het door God gezien heb. En ik waardeer dat. Dus toen ben ik binnengekomen en toen begon ik te onderzoeken om erachter te komen hoe ik onze gemeente op orde moest krijgen in haar bestuur en dan betreffende de verkiezingen enzovoort. En dan dacht ik daarna weg te gaan en een beetje rust te nemen voor ik weer naar het zendingsveld terug ga. Houd dit voor uzelf, het is niet voor buitenstaanders, het geldt voor deze tabernakel. Wij willen een samenkomst met deze tabernakel, zodat elk ding en iedere fout, alles wat er gaande is geweest, en wellicht kleine gevoelens tegen elkaar, diegene, die ga ik elk van hen opzoeken om ze met elkaar in contact te brengen. Dus als u dit niet onder ogen wilt zien, kunt u maar beter het land verlaten, omdat u met elk deeltje ervan geconfronteerd zult worden, zoals wij hier in de tabernakel gewend zijn te doen. En alles moet vereffend worden, want wij zijn broeders en zusters die het avondmaal breken, het lichaam van Christus, over die gezegende tafel. En het is niets anders dan de duivel die alles verkeerd zou willen maken en gevoelens teweeg brengt, die verscheurt of dergelijke dingen. En ik neem onze broeder Neville mee om van plaats naar plaats te gaan en de mensen weer tot elkaar te brengen, tot die oude tabernakel weer terug is, op haar voeten staat, om verder te gaan voor het koninkrijk van God. Nu, dit is de reden waarom ik dit gezegd heb, is omdat wij hier vanmorgen met onze kleine groep zijn. En nu ga ik wat rust nemen en een keer zo snel mogelijk weer terug. Dan verwacht ik opnieuw naar het zendingsveld te vertrekken. En deze keer wil ik, zo de Heere wil, het weinige wat wij verzameld hebben in het fonds enzovoort, van mijzelf, eruit nemen voor dit buitenlandse zendingsprogramma om een nieuwe tent aan te schaffen. En wat nieuwe uitrusting om op het veld te beginnen, niet van kerk tot kerk, maar om in onze eigen samenkomsten te gaan. Nu niet om de broeders te negeren die mij hebben uitgenodigd, wat wonderbaar is, maar meestal bemerk je bij deze conventies dat ze meedelen dat je daar zult gaan zijn en dan komen al je vrienden binnen en er wint er heel wat gedram om geld plaats. Ze zuigen die mensen gewoon uit. Ik begin dit op te merken, ziet u, dus dat is niet goed. Wij willen een plaats hebben waar we heen kunnen brengen. We hen heen kunnen brengen. Je hoeft niet je geld te brengen, kom gewoon zelf en dien de Heer. Zie. En mijn bediening neemt nu een wending. U herinnert zich hoe ik gewend was de hand van een persoon te nemen. En daar zo stond en de Heer mij vertelde wat hun probleem was. En hij zei, dan zal het geschieden dat u het geheim van het hart der mensen zult weten. Ieder van u weet dat het precies is gebeurd zoals het gezegd werd. Nu, dit is de volgende stap, wat geprofeteerd en voorzegd is, wat ver boven de anderen uitgaat, zie. En het is precies nu bezig te veranderen. En daarom bestrijdt Satan mij met die inkomstenbelasting. Probeert mij te vertellen, de regering, dat ik inkomstenbelasting verschuldigd ben over elke stuiver die ik als voorganger heb opgenomen vanaf 27 jaar geleden toen ik die bediening begon. Zo is het niet, omdat het hier via de gemeente liep. Ik ben de beheerder van deze gemeente. Dat is juist, het is hier geregistreerd. Dus wanneer ik de gevolmachtigde penningmeester van deze gemeente ben, dan is er niets ter wereld. De regering heeft er niets mee te maken. Ze ondervragen niet de gemeente, ze ondervragen mij. De beheerder van de gemeente. En de beheerders hebben een papier ondertekend dat ginds ligt in de bank dat al mijn kas geldt. En in plaats van een stichting van mijzelf te hebben, liet ik het hier via mijn gemeente lopen, want het is hoe dan ook automatisch een stichting. En door dit zo te doen, helpt het mij om niet van de gemeente weg te rennen, haar te verlaten, uit te trekken en niet hier te zijn, terwijl ik de mensen beloofde dat ik van tijd tot tijd naar de gemeente zou terugkeren om hen te helpen. Dat is de reden dat ik het zo hield, omdat ik u mensen een belofte deed. Daarom bleef ik er op die manier bij. In plaats van een individuele zaak te hebben, als je dat doet, gaat het over in een organisatie. En ik ben beslist tegen organisatie. Amen. Dus houd ik het zoals het is, in de handen van God. Zodat wij verder kunnen gaan voor het koninkrijk van God. Nu, vanmorgen willen wij dit gezegende oude woord bestuderen. En geloven, ook wil ik nu zeggen dat, ik zie broeder Egan en vele, sommige van de beheerders hier zitten. Nadat we de vorige avond onze beheerdersvergadering hadden, het is waar dat ik, het zij de gemeente bekend, dat elk van u allen niet langer een aangewezen beheerder bent. U bent gekozen beheerders en uw naam staat in de boeken. In orde. En u zal mij nog meer verkiezingen krijgen van diakenen enzovoort. En broeder Neville zal diegene direct na deze dienst oproepen. Goed, en het gaat om de penningmeester enzovoort, als we de gemeente opzetten en het allemaal, zodat we de achtergrond gereed maken, dan kunnen wij een opwekking hebben als deze eraan komt. Voordat wij de bladzijde Heer voor onze zondagsschoolles in dit geweldige woord van de levende God openslaan, laat ons nu onze hoofden enkele ogenblikken buigen, terwijl wij spreken tot de auteur van dit boek. En leg nu elke gedachte opzij, alles wat tegengesteld is, wat u tegenhoudt om een zegen te hebben. Laat ons bidden. Meest heilige en rechtvaardige God, in uw gezegende verheven tegenwoordigheid komen wij u nu onze levens en onze zielen en onze lichamen en onze diensten en onze talenten aanbieden. En alles wat wij hebben, dragen wij aan u op. En terwijl u op ons neerkijkt, Heer, als er enige zonde naakt en onbeleden is, zouden wij u willen vragen, o Heer, dat u het bloed van uw Zoon Jezus op zo'n plaats zou willen aanbrengen. Want wij beseffen dat wij in onszelf onbekwaam zijn. Daar het ons onmogelijk is om ooit in eigen behoefte te voorzien. Maar wij vertrouwen geheel op zijn dierbaar bloed. En zijn genade om het op ons toe te passen. Zodat wij, onwaardige zondaars, op een dag met vrijmoedigheid in uw tegenwoordigheid mogen komen, terwijl wij dit bloed van de Heere Jezus voor ons uitdragen, wat u in de voorbijgegane tijden hebt erkend als het bloed van uw enige geboren Zoon, en hebt de belofte gedaan dat, indien wij onze zonde belijden, wij zullen gerechtvaardigd zijn door zijn genade. En nu zouden wij vragen dat u ons vergeeft voor elke fout die wij gedaan hebben, elke zonde van schuld of nalatigheid, overtreding, als enige kwade gedachte onze ziel doorstoken heeft door de vurige pijlen van de duivel, dat u deze kwade vijand van u en van uw volk wilt verdrijven. En we zouden u willen vragen of u de Heilige Geest wilt zenden om deze tijd houvast te krijgen op het woord, wanneer wij ons als instrumenten overgeven, opdat u uw woord door ons zult spreken en door ons zult horen, en mogen wij op onze beurt het als van u ontvangen, als wij vandaag deze plaats verlaten, dat wij voelen opnieuw in orde gebracht te zijn voor de zaak van Christus, opdat wij beter geschikt mochten zijn voor de dienst van vanavond en morgen, vanwege het bezoek van de Heilige Geest. Zegen onze broeders overal, de gemeenten over de wereld, die het woord des levens uitdragen in deze boze dag. Wij voelen dat er niet veel tijd meer is om te werken, want de nacht komt snel nabij. De oorlogswolken die drijven weer nader, het kwaad ligt nabij, en we bidden dat u ons wilt laten werken als nooit tevoren. Schenk onze vermoeide lichamen rust. Zend ons terug in de stad, in de strijd, want we vragen het in de naam van onze Heere Jezus, en omwille van zijn naam bidden wij het. Amen. Terwijl we deze morgen de Bijbel openen, bij het 11e hoofdstuk van het boek der Hebreeën, woensdagavond spraken wij over het 7e hoofdstuk van het boek der Hebreeën, over Melchizedek, die zonder vader en zonder moeder, zonder begin van dagen of einde des levens was. En ik dacht, misschien zou het vanmorgen toepasselijk zijn dit wonderbare boek weer te openen, daar wij de achtergrond voor wat wij willen zeggen in de voorgaande leerstukken hebben gehad. En terwijl we het 10e en het 9e hoofdstuk overslaan, die over de offerwetten gaan, komen wij in een plaats van geloof. Hier, in het boek der Hebreeën, het 11e hoofdstuk, te beginnen met het 23e vers, lezen wij dit. Door het geloof is Mozes, toen hij geboren werd, 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen dat hij een mooi kind was, en zij hebben het bevel van de koning niet gevreesd. Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd voor een zoon van Farao's dochter door te gaan. Maar hij heeft liever met het volk van God kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want hij hield de blik gericht op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder de toorn des konings te duchten, want hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. Ik wil vanmorgen als onderwerp nemen, kiezen, door geloof. En ik wil voor een tekst de eerste vier woorden van het 23e hoofdstuk nemen, door het geloof Mozes. En kiezen door het geloof. Meestal moeten wij bij elk ding wat wij doen kiezen door geloof. En al wat wij zien dat Mozes deed, dat de moeite waard is aangehaald te worden, was door geloof. Niet door aanschouwen, maar door geloof. En waarom ik dit vanmorgen heb uitgekozen voor de gemeente in deze toestand, was omdat in onze, zelfs in onze scholen en overal, hebben wij zoveel wetenschappelijk onderwijs gekregen. En hierdoor hebben wij de mensen van het geloof afgetrokken. Wel nu, geloof wordt niet door wetenschap bewezen. Geloof is wat de wetenschap niet ziet. En wij, als wij ooit dit grote geloof verliezen, dan verkeren wij totaal in duisternis. Het geeft niet hoe goed wij onderwezen zijn, hoe wij het woord van God kunnen verklaren, om onze eigen manier van geloven aannemelijk te maken. Er is geen manier om God ooit te behagen dan alleen door geloof. De schrift verklaart het duidelijk zo. En het is door geloof. En zonder geloof, zegt de schrift, is het onmogelijk God te behagen. Dus als het geloof niet overeenkomt met de wetenschap en de wetenschap niet overeenkomt met het geloof, dan staan ze scherp tegenover elkaar. Dan moeten wij een keus maken zoals Mozes deed. Door het geloof geloven wij. Wel nu, als we het geloof verliezen, dan zal God ons gebed nooit beantwoorden. Want wie tot God komt, moet eerst geloven dat Hij is. En een beloner is voor degenen die Hem ernstig zoeken. Dus als wij het geloof verliezen, worden onze gebeden vernietigd. Wij komen er nergens mee. Dus het enige waar wij vanmorgen aan kunnen denken, is vasthouden aan het geloof. Als wij dan het geloof verliezen, is al onze hoop vergaan. En als wij het geloof verliezen, is al onze geestelijke realiteit vergaan. Want je kunt geen geloof hebben in de dingen die je ziet. Want de dingen die je ziet, zijn allemaal vergankelijk. Als wij kijken naar een groot persoon, een grote prediker of een grote samenkomst, ze zullen op een dag allemaal vergaan. Als wij naar een grote natie of een geweldig wapen kijken, het zal op een dag allemaal vergaan. En dan moeten wij door het geloof leven van die dingen die de wetenschap niet verklaart. Het is door het geloof dat wij geloven. Wij verliezen onze heerlijkheid als we het geloof verliezen. Wanneer wij nu afvallen van het geloof, dan brengen wij de gemeente in een intellectuele sfeer. En menigmaal wordt er onder de mensen gedacht, omdat een samenkomst groot was, en ze grote kerken en grote torens hadden. En er een enorm aantal goed geklede en verzorgde mensen kwamen. Met heel wat financiën. Zodat ze zich deze dingen konden veroorloven. Dan dachten wij menigmaal dat dit inspiratie was. Dat deze zekere kerk geïnspireerd moest zijn. Of we verwezen naar verschillende predikers die op het veld waren uitgegaan. Die grote groepen mensen trokken. Dan denken we soms dat dit de tekenen zijn van inspiratie. Maar dat is alles bij elkaar genomen niet de waarheid. Dat is menselijke inspiratie. Maar de echte inspiratie komt in het doen van Gods wil. Zie, of het er maar één is, of maar een handvol. Of het een grote of een kleine kerk is. Het maakt niet uit of hij een voorname, welsprekende spreker is of gewoon een man die nauwelijks een ABC kent. Het geeft niet. Het hangt af van de boodschap die hij brengt. Of het geïnspireerd is door het woord van God of dat het geïnspireerd is door intellectuele opvattingen van menselijke inspiratie. Sommige mensen kunnen geïnspireerd worden vanwege een welsprekende prediker. Dat maakt het niet juist. Soms worden ze geïnspireerd omdat de man zo opgeleid is dat hij zijn gezichtspunt kan overbrengen. Dat betekent niet dat het van God is. Zie? Het is alleen door Gods eeuwigdurend, eeuwig gezegende woord dat wij inspiratie kunnen ontvangen. En dat wordt gegeven door de Heilige Geest. Door geloof. Ontvangen wij het. Nu denken wij aan Mozes en deze geweldige tijd van zijn leven. En wij lezen terug van zijn geboorte hoe God voor hem zorg had gedragen. Maar er kwam een tijd in Mozes leven waarin een keus gemaakt moest worden. Als we goed lezen, ontdekken wij dat hij de zoon van Farao's dochter en de erfgenaam van de troon was en de volgende Farao in Egypte zou zijn. Dus, nadat hij meerderjarig was geworden en verantwoordelijkheidsbesef had gekregen, merkte hij op, terwijl hij rondkeek, dat daar die slaven waren die in de slijputten werkten. En Mozes, die uit de vensters van het paleis keek, die keek op dezelfde slaven neer waarop Farao neerkeek. Maar wat een verschil in het kijken was daar. Vanmorgen wil ik mij enkele ogenblikken op deze gedachte baseren. En mogen de God des hemels het elk hart hier ervan doordringen. Het is hoe u naar iets kijkt waar het verschil maakt. De grote evangelist John Sproul, die een bekering was van Brother Bosworth's bediening, die velen van u zich herinneren van jaren geleden, van de Old Glory Barn, hij zei dat hij op een dag een reis ondernam, nog voor het heengaan van zijn geliefde metgezel en vrouw. Ze waren in Elzas-Lotharingen, Frankrijk. En ik had het voorrecht diezelfde plaats te bezoeken. En de gids bracht hen daar naar de tuinen en toonde hun de verschillende dingen. En ze kwamen bij een zeker standbeeld van de Heer Jezus, de kruisiging. En meneer Sproul, die stond er op een afstand naar te kijken, hij en zijn vrouw. En in hun hart waren ze aan het bekritiseren wat die kunstenaar in gedachten moest hebben gehad, of te beeldhouwen liever gezegd, toen hij uit een steen zo'n afschuwelijk uitziend ding hakte. Wat het lijden en het liefhebben en het mededogen van de Heere Jezus moest voorstellen. En hoe het er allemaal grof en afgehakt uitzag. En de gids kwam naar meneer Sproul toe en zei, meneer, ik veronderstel dat u dit beeld van de Heer Jezus bekritiseert. En hij zei, ja, dat doe ik. En hij zei, ik ben niet in het minst verbaasd, omdat de meeste mensen die er naar kijken, het eerst inderdaad bekritiseren. En meneer Spel zei, wel, ik kan geen enkel mededogen of enige inspiratie zien bij het kijken naar zoiets. Dus ik vraag mij af waarom die beeldhouwer dat ooit zo maakte. En die beeldhouwer, hij zei, hij zei, dit beeld is in orde. En die beeldhouwer had het juiste in zijn gedachten. Maar het probleem ligt bij u. Het is de wijze waarop u ernaar kijkt. En hij nam hem en zijn vrouw bij de hand en leidde hen naar beneden naar een altaar aan de voet van dit bovengenoemde kruis. En hij zei, wel nu, meneer Spel, kijk nu omhoog. En toen hij omhoog keek, zei hij dat zijn hart het bijna begaf. Wat een verschil om op een afstand te staan en er vandaar naar te kijken, of naar beneden te gaan en er naar te kijken op de wijze dat het gemaakt was om naar te kijken. En op deze wijze is God. Zo is het geloof. Het is de wijze waarop u er naar kijkt. Als u er naar keek als een soort van historische Bijbel of iets wat in voorbijgegaande dagen bestond, zult u nooit in staat zijn de echte waarde van de Bijbel te vatten. U wordt verondersteld op uw knieën te gaan en de geboden van deze Bijbel te gehoorzamen en daarnaar te kijken door de ogen van de Heilige Geest. Ik zou dit gehoor vanmorgen willen vragen, wat voor nut doet een historische God ons vandaag, als hij niet dezelfde God is? Wat voor nut doet een God die Mozes nam en de wonderen met hem deed, die hij deed? Wat voor nut heeft het voor ons om te lezen over zulk een God als hij vandaag niet dezelfde is? Wat geeft het als een God die de Hebreeuwse kinderen kon verlossen uit de vurige oven niet dezelfde God vandaag is? Wat voor zin heeft het als een God die zou oordelen tussen goed en kwaad in een voorbijgegaane dag en het verkeerde zou straffen en het goede zegenen als hij vandaag niet dezelfde God is? Waarvoor gaan we naar de kerk? Waarom onthouden wij ons van de dingen van de wereld als hij niet dezelfde God van hetzelfde oordeel is en dezelfde mening heeft die hij altijd had? Wat voor nut zou het zijn voor een God die de hand van een vrouw met een hevige koorts kon aanraken en de koorts kon stoppen, als hij niet diezelfde God vandaag is? Wat voor nut zou het geven om een God te dienen die zijn vriend uit het graf kon roepen na 4 dagen dood te zijn geweest, als hij vandaag niet dezelfde God is? Door het geloof geloven wij dat hij ons op een glorieuze dag van de aarde zal roepen, ofschoon wij opnieuw een lepel vol as zijn. Hoe bewijzen wij het? Wij bewijzen het niet, wij geloven het. Ons wordt niet gevraagd iets te bewijzen. Ons wordt gevraagd het te geloven. Door het geloof deed Mozes zo en zo. En toen Mozes als jonge man door het venster uit het paleis naar die slaven keek, zag hij hetzelfde stel, vieze, vuile, met drek besmeurde slaven die Farao zag. En wanneer Farao en de Egyptenaren op hen neerkeken, waren zij niets dan een stel slaven. Dat is alles waar ze goed voor waren, gewoon om menselijke slijksmeerders te zijn, om leemstenen te maken ter wille van de steden die Farao aan het bouwen was. Dat is de wijze waarop de Egyptenaren en Farao naar die slaven keken. Maar Mozes, Toen hij naar hen keek, keek Mozes met een andere blik. Toen hij, bij het passeren van het venster, die diepe groeven in hun gelaat zag, en de tranen die over hun wangen liepen, en hun gebogen lichamen, beschouwde hij hen als het volk van God. Hij beschouwde hen niet als slaven. Hij beschouwde hen als het uitverkoren volk van God. En o, als ik rondtrek van land naar land en van natie naar natie, predikend, sinds ik de deuren van deze kleine tabernakel heb verlaten, wat een interdimensionele instelling is, met geen wet dan liefde, geen boek dan de Bijbel en geen geloofsbelijdenis dan Christus, heb ik geprobeerd Gods kinderen en de verworpenen te beschouwen als Gods gekozen en uitverkoren volk. Ik vraag hun niet of zij tot de Branham-tabernakel behoren. Ik vraag hun niet of ze Methodist zijn, of ze Presbyteriaan zijn, of ze Pinkstermensen zijn, of Nazarenes, of Pelgrim Heiligheid. Ik wil hen gewoon beschouwen als het volk van God. En bij het zien van hun doen en laten, dat zij de dienstknechten van de Heere God zijn, dan verlangt mijn hart naar de gemeenschap met hen. Maakt niet uit wat voor brandmerk zij hebben. Ik verlang gewoon naar hun broederschap. Ik heb hen lief, omdat ik weet dat zij het volk van God zijn. Wanneer ik een vrouw op de straat zie lopen, met een lange rok aan, en haar haar van achteren keurig opgestoken, met een fatsoenlijk uitziende jurk aan, en ik zie een andere jonge dame, misschien van dezelfde leeftijd, met een kleine korte broek aan. Ze mag qua uiterlijk er twee keer knapper uitzien dan die vrouw met het lange haar, naar de maatstaven van de wereld. Maar ik kies partij voor dat meisje dat zich kleedt als een christin.
Amen.
Al zou men om haar lachen en haar een fanaticus noemen, toch kies ik partij.
Amen.
Ze zou misschien niet zo knap wezen als het andere meisje qua uiterlijk, maar zij ziet iets. Door het geloof ziet zij hem, die onzichtbaar is, die haar leven leidt. Wanneer ik de man op het werk zie, die diaken, of prediker, of een fanaticus wordt genoemd, omdat hij weigert te roken en bier te drinken en uit dansen te gaan, zoals de overige, en hij een fanaticus wordt genoemd, dan gaat mijn hart naar hem uit.
Amen.
Hij is mijn broeder.
Amen.
Daar in deze Egyptische aarde, dat doet ons hart verlangen hem te omarmen en te zeggen, broeder, wij zijn pelgrims en vreemdelingen van dit land. En ik verlang gemeenschap met u te hebben. Mozes moest een keuze maken. Kiezen door het geloof. Hoeveel jonge mannen zouden die gelegenheid niet met beide handen hebben aangenomen om de zoon van Farao's dochters te worden? Hoeveel jonge mannen zouden die gelegenheid die Mozes had met beide handen hebben aangenomen om te genieten van al de pleziertjes en de bekoring van de wereld? Om koning van Egypte te worden. En de hele wereld aan zijn voeten te hebben. Wat een dwaasheid. Moeten de jonge mannen uit zijn dag hebben gedacht. Toen Mozes zijn plaats verkoos in te nemen. Bij het gekwelde en lijdende volk van God. Waarom deed hij dat? Door geloof. Toen hij zijn ogen ophief keek hij door het geloof boven de bekoring van deze wereld uit. Hij keek voorbij de genoegens van de zonde. En de Bijbel zei dat hij verdroeg, dat hij door het geloof hem, die onzichtbaar was, zag. En hij maakte de keus die God te dienen, ongeacht wat er gebeurde. Het is niet veranderd. Velen van ons konden gaan naar wat wij zouden noemen een beter gebouw. We konden misschien van de broederschap genieten en het genoegen hebben in een betere kerkbank te zitten. We zouden misschien meer populair zijn als we dronken en rookten en ons kleden en handelden als de wereld. Maar wat is er aan de hand? U hebt uw ogen opgeheven en door het geloof hem gezien die onzichtbaar is en hebt uw standpunt ingenomen met de verworpene en zogenaamde heilige rollers van deze tijd. Want door het geloof zien wij hem die onzichtbaar is en we kiezen de vervolgingen en de kwelling te verdragen. Ik zou de mensen niet willen zeggen dat zij verkiezen moesten gekweld te worden. Ik zeg niet dat u voor het lijden zou moeten kiezen. Het is niet menselijk om dat te doen. Maar als schadelijden op het pad van uw plicht komt, laten we het dan nemen zoals het komt. Ik wil niet dat u voor iemand iets doet, dat iemand de gek met u steekt. Ik zou niet willen dat u verschillende dingen zegt, dat ik ik behoor tot een kerk die niet hierin en daarin gelooft, in de wereld en dergelijke dingen, zodat de mensen gekheid over u maken. U brengt dat zelf over u. Ik zou niet willen zeggen dat u hier buiten tekeer moet gaan en iets doen wat fanatiek was.
Amen.
Ik zou niet willen dat u dit deed, zodat iemand zou zeggen dat u een fanaticus bent. U brengt dat zelf over u. Maar als het komt op het pad van uw plicht,
halleluja,
ten opzichte van God,
amen,
laat dan de wereld maar zeggen wat ze willen.
Amen.
U leeft verder. U maakt een keuze. Iedere man en vrouw moet dit doen. Wat als farao kon hebben gezien wat Mozes zag. Hij zag het lijden van het volk. Hij wist welke prijs het kostte. Toch door het geloof verkoos hij het liever dan de genoegens van de zonde. Hier zit misschien een kleine jonge dame, een charmante jonge vrouw. De wereld zou u graag willen vertellen, doe zus en zo. Je bent mooi. Je lichaam is zo prachtig gevormd. Dat zou je moeten tonen. Maar mijn zuster, hef uw ogen daarbovenuit naar hem die zegt, het is een gruwel voor een vrouw om een kledingstuk aan te trekken wat aan een man behoort. Als de mannen van de mensen in uw gemeenschap of de vrouwen waarmee u omgaat zeiden, knip dat lange haar af, het zou koeler zijn, het zou dit, dat of wat anders zijn, of het zou je beter staan. Luister daar niet naar. U heft uw ogen op en ziet hem door het geloof die zei, het haar van de vrouw is haar heerlijkheid en ze zal het niet knippen. Als men zegt, het zou populair wezen, je zult beter in de gunst staan bij je werk of bij je baas als je een borrel voor de gezelligheid zou nemen. Als je sigaretten zou roken zoals de overige vrouwen, dan zou je meer vrienden om je heen hebben. Hef je ogen op in geloof en kijk naar hem die gezegd heeft, verontreinig dit lichaam en ik zal het vernietigen.
Amen.
Door het geloof geloven wij deze dingen. Het is niet iets wat u ziet, het is iets wat u gelooft. Door het geloof deed Mozes het. En in deze geloofswandel komt er een tijd dat er een keus moet worden gemaakt. Lot maakte die droevige vrouw fout die wij maken. Heel wat keren kiezen wij voor ons eigen voordeel. Wij kiezen dingen die beter zouden zijn. En soms als er een beetje ruzie in de gemeente opkomt. En iemand zegt, wel, de diaken of de voorganger staat aan deze kant. Kijk daar niet naar. Kijk naar wat rechtvaardig is. Krijg die zaak in orde. En breng hen beide bijeen. Dat is godvruchtig.
Amen.
Er is een keus. En wij kiezen voor onszelf. Wij kiezen iets wat voor onszelf het beste is. Maar Mozes verkoos de smarte en de schande, opdat hij wandelen mocht met het volk van God. Denk het nu eens in. Luister. Verkoos de kwellingen van het volk van God en achtte het van grotere waarde, want hij volhardde hem ziende die onzichtbaar was. Wel nu, Lot moest op een keer een keus maken. En het kan wel zijn dat hier vanmorgen mannen en vrouwen zullen zitten die hun beslissende keus zullen maken. U bent vandaag wat u bent, omdat u enkele jaren geleden verkoos te zijn wat u nu bent.
Amen.
En wat u nu kiest, zal bepalen wat u over 5 jaar zult zijn. 5 jaar na vandaag kunt u wel een zendeling wezen. 5 jaar na vandaag bent u misschien een beroemd christen. Of misschien bent u over 5 jaar in de hel, omdat u de verkeerde beslissing nam. Over 5 jaar maakt u misschien spuwbakken in het café schoon. Over 5 jaar bent u misschien een straatprostituee. Of u bent misschien een man of een vrouw die een verdienste is voor de maatschappij vanwege uw keus voor Christus. Over 5 jaar na vandaag bent u misschien in de heerlijkheid heen gegaan in de opname. Omdat u vandaag uw keus maakte, maar u moet kiezen. En kijk niet naar wat u ziet, kies wat u ziet door het geloof. Dat is het enige wat telt. Wat u kiest door het geloof. Lot, toen hij een keus moest maken, liet Abraham Lot de keus. En God geeft u uw keus. Kies heden wie u dienen zult. In de hof van Eden was een boom der kennis en een boom des levens. De mens werd het voorrecht gegeven van beide te kiezen die hij verlangde. En zo is het vandaag. U heeft het voorrecht met uw eigen vrije wil te kiezen wat u maar wilt. Mijn advies aan u is om niet te kijken naar de moderne dingen om u heen en de populariteit en de bekoring die u zou kunnen hebben. Maar kies door het geloof liever hem die de belofte geeft dat hij op een dag zal komen om alle onrecht recht te zetten. En u eeuwig leven zal geven en u zal doen opstaan. Maakt niet uit of u de verachte weg neemt met de weinige des heren. Doe die keus. Als er problemen aan de hand zijn, of onlusten in het land, of er problemen in de kerk zijn, of er thuis problemen zijn. Maakt niet uit waar het is. Maak uw keus. Door het geloof dien ik God. Ik zal mijn hart buigen in zijn tegenwoordigheid. Ik zal de weg met Gods kinderen nemen. Ik zie hen veracht en verworpen en uitgedreven en bespot. Maar ik zal toch mijn post van plicht innemen. Ik zal naast hen staan. En wanneer zij huilen, zal ik met hen meehuilen. En wanneer er verdriet is, zal ik met hen verdrietig zijn. De wijze waarop zij leven, zal ik leven zoals Rut tegen Naomi zei. Uw wegen, die zijn mijn wegen. Mijn wegen zijn uw wegen, waar u woont zal ik wonen, waar u gaat zal ik gaan. De God die u dient zal mijn God zijn. Maak die keus, ofschoon het de huid van uw bewustzijn trekt. Met te denken dat u iets bent. Stroop uzelf af en neem de weg met de weinige verachte des Heren. En sta trouw op het veld van dienst en op de post van plicht. Lot keek om zich heen, hij zei, ik heb de keus. En hij keek naar Sodom. Hij zag dat de goede, grazige velden beter waren dan wat Abraham zag en waar Abraham was. Hij zag de gelegenheid om zijn vee te weiden, om vetter en beter vee te hebben. Ik hoop dat ik niet iemands gevoel kwets. Maar dat is het standpunt van te veel predikers.
Amen.
Om water bij de wijn te doen met het evangelie. Die denken dat zij er meer geld uit krijgen. Een maaltijdbon. Ik leef liever in het dorre land. Eet en drink uit een bron en eet sodacrackers. Dan een compromis te sluiten ten opzichte van mijn geloofsovertuiging in het woord van de levende God.
Amen.
Ik zal mijn weg gaan. Sommigen van hen zeiden, Billy, wat is aan de hand met jouw samenkomsten, daar er te veel pinkstermensen zijn? Een grote denominationele prediker zei dat. Ik zei, wil uw denominatie mijn samenkomst sponsoren? Niet lang geleden stond er in het tijdschrift Look, geloof ik, een artikel. En de schrijver zei daar, hij sprak over de pinkstermensen. Hij zei, de pinksterkerk is vandaag de snelst groeiende kerk ter wereld. Waarom? Omdat mannen en vrouwen hun ogen ophieven en in de verte keken. En de schrijver gaf de pinkstermensen ook een compliment. Oh, natuurlijk, zei hij. Hij zei, enige van hen werden radicaal enzovoort. Maar zij, de baptisten doen hetzelfde, de metodisten aanbidden een geloofsbelijdenis, ze aanbidden God door een geloofsbelijdenis. De baptisten doen hetzelfde en de presbyterianen, maar de pinkstermensen aanbidden door hun Bijbel. Door het geloof zien wij de belofte. En ik deel mijn lot met hen, het geeft niet hoezeer zij veracht worden, toch ben ik een van hen. Hoewel er gekheid over hen wordt gemaakt. En zij hun ups en downs hebben zoals Israël. Nooit zal ik met de valse profeet op de heuvelrug willen staan.
Amen.
En Biljam. En proberen te vervloeken wat God gezegend heeft.
Amen.
Want in dat kamp is een geslagen rots.
Amen.
En een bloedig offer.
Ja.
En een vuurkolom.
Amen.
Het geeft niet in welke toestand ze zijn. Het leidt hen verder tot overwinning. En zij zullen ertoe komen omdat zij het beloofde volk zijn dat wandelt door het geloof.
Yes.
En toch zijn zij geen denominatie. Het waren ronddolenden. En zo is het volk van God. Maar ik verlang mijn pad met hen te nemen. Mij bij hen te voegen, in hun ranken. Niet in hun dominatie, maar in hun gemeenschap. Rondom de godspraak van Gods eeuwige geest. Waarvan ik door het geloof de doop van de Heilige Geest heb ontvangen. God helpe mij altijd die houding te hebben. Merk op. Toen zij voortgingen, ontdekken wij dat Lot de mogelijkheid zag voor een vette veestapel. Velen zien de mogelijkheid van een vette portemonnee. Velen zien de mogelijkheid van een betere sociale standaard. Hij zag de mogelijkheid van een paar extra dollars. Hij zag de mogelijkheid burgemeester van de stad te worden. Hij was een vreemdeling en een tamelijk intelligente man. Misschien kan ik wel de voornaamste man van de stad worden. Hij zag de mogelijkheid, omdat ze voor hem lagen. Maar hij zag niet het vuur dat het land zou vernietigen. Hij overlegde niet bij zichzelf dat het land vol zonde was en God het vernietigen moest. En vandaag proberen de mensen bij zichzelf te overleggen en zeggen, bent u een christen? Ze zeggen, ik ben een Amerikaan. Dat heeft er niets meer mee te maken dan te proberen tegen een kraai te zeggen dat hij een kikker is. Dat heeft er niets mee te maken. Ze zal vernietigd worden, omdat God rechtvaardig is. En als Amerika ongestraft blijft voor haar zonde, zal de rechtvaardige en soevereine heilige God verplicht zijn Sodom en Gomorra te doen herrijzen en zich moeten verontschuldigen dat hij hen vanwege hun zonde heeft verbrand. Als hij ons ongestraft laat. En als hij u naar de hemel laat gaan. Op uw rechtvaardige werken. Onrechtvaardige werken zal hij Ananias en Safira moeten laten opstaan om hun nog een gelegenheid te geven. Dat zou hij zeker. Maar hij is rechtvaardig. Ananias zag zijn geld. Petrus zag Christus. Oh my. Lot zag niet de ondergang van zijn kinderen in die stad. Velen van u die vandaag in de buurt van deze formele geloofsbelijdenissen en dergelijke verkeren. U ziet niet de jeugdmisdaad en de verwoesting van uw kinderen. U ziet uw dochter niet in een huis van prostitutie. U ziet uw zoon niet als een dronkaard of ergens aan een kaarttafel, omdat ze goed verwaterd is en zonde niet wordt aangeroerd. Hij zag niet zijn vrouw, de lijster van alle verenigingen, in een zoutpilaar veranderen toen hij keek. Hij zag zichzelf niet ten nauwe nood aan de dood ontsnappen.
Amen.
Naar een klein stadje ergens. Dat zag hij niet, omdat hij alleen keek naar wat hij vlak voor zich zag.
Amen.
Maar Abraham lette niet op het goed doordrenkte land, want hij hief zijn ogen op en zag de dag van morgen. Want hij zou alles beërven. De echte christen vandaag heft zijn ogen op en ziet de belofte van Christus. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen alles beërven. Zij zullen de aarde beërven. De echte christen kijkt door het geloof omhoog en ziet dat. Noem hem maar wat u wil. Hij hief zijn ogen op. En toen hij dat deed, zei God, Abraham, doorwandel het land. Het is geheel van u. Door het geloof deed Abraham dit. Met hetzelfde geloof dat Mozes had. Er werd door een commentator geschreven die dit zei. Ik dacht dat het de mooiste woorden waren. Dat Mozes nam het beste van de wereld en legde het in de ene schaal. En het slechtste van godsdienst deed hij in een andere schaal. En het slechtste van de godsdienst woog zwaarder dan het beste van de wereld. Zo is het vandaag dat als wij iets genoemd worden wat wij willen worden genoemd, fanatici of goddelijke genezers of heilige rollers of wat men ook wil benoemen, het slechtste wat wij zijn zal zwaarder wegen dan het beste wat de wereld kan verschaffen.
Amen.
U zult wel ouderwets, achterlijk, fanaticus genoemd worden, maar dat zal zwaarder wegen dan het beste wat de duivel u heeft aan te bieden. Beslist. Mozes waardeerde de schande van Christus. Hij zag Christus al. Later sprak hij enige sterk geïnspireerde woorden over hem. Ziet de Heere uw God zal een profeet verwekken zoals ik. Hij wist het. Hij zag hem van tevoren. En hij achtte zijn smaad van grotere rijkdom dan al de bekoring van de wereld. Christenvriend, kunt u dit vandaag niet doen? En bij al de glans en populariteit van de wereld zien wij door het geloof hem die het heeft beloofd. En het slechtste van de gemeente van heden in heel haar toestand zal toch zwaarder wegen dan alles wat de duivel u kan aanbieden. Of wij verscheurd zijn, of wij uiteengevallen zijn, of wij verward zijn en opgebroken in denominaties en fanatisme, het zal zwaarder wegen dan alles wat de duivel u kan bieden. Zeker. Hij heeft de smaad van Christus grote rijkdom geacht dan al de schatten van Egypte. Dan moest hij iets doen. Hij liet Egypte in de steek. Oh, ik houd van dat woord. Hij gaf Egypte op. Hij keek door hetzelfde venster, ziet u. Maar hij keek anders dan Farao. Wat als Farao zijn einde had kunnen zien? Wat als Farao zijn natie verdronken had gezien? Mozes zag het. Hoe? Door wetenschap. Door het geloof zag Mozes het. Hoe? Alles wat hij deed was door het geloof. Omdat God, Abraham, zijn vader, beloofd had dat hij deze natie na 400 jaar zou bezoeken en hen uit zou leiden. En door het geloof heeft Mozes het woord dat God sprak geloofd en wist zelf toen door het geloof de gekozen leider te zijn om hen uit te leiden. Hij wist waar hij stond. Hij nam plaats in die leemputten als een kleismeerder.
Amen.
En rekende de smaad van Christus tot grotere rijkdom dan op de troon van Egypte te zitten. Hij zei nooit, ik sympathiseer ermee. Hij nam zijn plaats in. Hij nam hun plaats in en ging met hen. Glorie. Hij nam hun plaats in. Wij gingen met hen. Geen wonder dat de geïnspireerde schrijver zei, ik neem de weg met de weinige vrachten des Heren. Ik ben met Jezus gestart. Nu ga ik door. Ik ben op weg naar het land van Kanaan. Zeker. Mozes, er werd doorheen gezegd, dat Mozes liever, toen hij de zoon van Farao had kunnen zijn en de bekoring van de wereld kon hebben, dat hij liever een zoon van Abraham wilde zijn dan de zoon van Farao. Een zoon van Abraham, de verachte, dan de zoon van Farao, de koning. Ik zou liever de zoon van de Heere Jezus willen zijn. En zijn mededienaar. En mijn plaats met die verworpen mensen van deze wereld innemen. Dan president van deze grote Verenigde Staten van Amerika te zijn. Of een Elvis Presley of een Pat Boone of wie ook maar wilt noemen. Ik zal mijn weg gaan. Jonge dames zouden hun weg moeten nemen. In plaats van een Mary Pickford of een grote filmster. Een bekoorlijk meisje te zijn. Neem je weg met de weinige verachte des heren. Ik zou liever een prediker in de preekstoel willen zijn. Om de onaspeurlijke rijkdommen van Christus te prediken. Dan een Hollywoodfilmster. Amen. Of de voornaamste persoon op de aarde te willen zijn. Amen. Of ik nauwelijks eten had. Moest bedelen of wat ik ook moest doen. Ik neem mijn weg met het volk des heren.
Amen.
Door het geloof doe ik dat.
Amen.
Mij is de mogelijkheid aangeboden. Maar met de genade van God zie ik nog steeds door het geloof.
Amen.
Door het geloof kan ik van verre zien. En onze Vader wacht aan de andere kant om ons daar een woonplaats te bereiden. Een belastingambtenaar zei onlangs, waarom hebt u uw huis aan die kerk overgedragen? Wat maakte dat u een huis van $25,000 gaf aan die oude bouwvallig uitziende tabernakel? Ik zei, het was niet de kerk waarvoor ik het deed, het gaat om de mensen die daar zijn.
Amen.
Ik heb geen van deze wereldse goederen.
Amen.
Elke stuiver geld die ik ooit aannam, is overgedragen aan deze kerk. Waarom? Mijn geloof is in God.
Amen.
Niet in de dingen van deze wereld. Mijn verlangens liggen boven. En ik geloof dat die van u hetzelfde zijn als u recht staat met God. Het is waar dat u zo bent. Wij ontvangen door het geloof. Wij geloven God door het geloof. Mozes moest een keuze maken. En vervolgens moest hij, na een keuze te hebben gemaakt, strijden voor het geloof. Want hij vreesde de toorn van de koning niet. Menselijk gesproken had hij het recht om voor de toorn te vrezen. Hij had het recht de toorn van de koning te vrezen, maar hij vreesde niet. Hij vreesde niet dat hij een werk te doen had. En hij was op het pad van zijn plicht. En hij gaf er niet om wat de koning ervan zei. Hij ging zijn weg toch wel.
Halleluja.
Toen Farao nu evenwel zag dat hij verslagen was, wilde hij Mozes en de kinderen en zei, goed, ik vertel u wat ik zal doen. Jullie blijven gewoon allemaal in het land, maar jullie kunnen je God gaan offeren. Zo werkt de duivel.
Ja.
Oh, je kunt godsdienstig zijn, waarom voegt u zich niet bij een kerk? U hoeft al die dingen niet te doen. Een man zegt tegen zijn vrouw, de vrouw zegt, man, ik ben verlost. Geen manicure of lippenstift of dergelijke meer. Dit niet meer, geen feestjes meer. Geen van deze verenigingszaken meer. Ik heb er genoeg van.
Amen.
Ik wil mijn tijd besteden aan het lezen van het woord.
Amen.
En zorg te dragen voor het huis.
Ja.
Nu kijk, lieveling. Je kunt godsdienstig zijn zoals het hoort. Nu kijk, je gaat daarheen. Je hebt de verkeerde kerk. Nee, je hebt het niet. Je hebt de juiste. Als je een prediker hebt die tot u predikt, moet u erbij blijven. Onderzoek de schrift en zie of het juist is.
Amen.
Oh, wordt er gezegd. Ga hierheen, dan hoef je hier niet te doen. Dat doen ze hier niet. Zo gaat het. Ga gewoon tot zover.
Ja.
Maar hij wil niet dat je naar het land uitkomt, zo doet de duivel.
Amen.
Hij wil niet dat je uit de dingen van de wereld komt en brengt de wereld gewoon in de kerk.
Amen.
Onlangs reed ik op weg en zette mijn radio aan. En er klonk een lied en ik bleef luisteren en ik moest het lied bijna uitluisteren voor ik kon vertellen of het absoluut een godsdienstig lied was of dat de duivel de dingen van God probeerde neer te halen tot het niveau van de wereld. Dat kunt u niet doen. God zij genadig. Het maakt mij niet uit hoeveel grammofoonplaat Elvis Presley maakt van al de goede religieuze liederen. Toch is hij bezeten van de duivel. En hij heeft meer kinderen naar de hel gezonden dan al de bewegingen die ik ken in heel de wereld in deze tijd. Pat Boone en de overigen. Hij behoort tot de kerk van Christus en Elvis Presley is een pinksterman. Het is Judas Iscariot in de vorm van die mannen. De duivel probeert de hoge dingen van God te brengen, zodat men deze hier beneden kan mixen. En de mensen zullen hier niet bovenuit kijken. Ze kijken slechts hierheen en zeggen, wel, het is allemaal eender. Het is niet eender. Trek het aan het uit.
Amen.
Hij zei, u kunt voor een paar dagen gaan.
Ja.
En blijft u in het land. Zeker, hij wist dat ze terug zouden keren. Toen hij zag dat dit niet zou werken, bedacht hij wat anders. Hij zei, weet u wat je doet? U gaat waarheen u wilt. Maar u laat uw vrouw en uw kinderen en al uw vee hierachter. U laat ze hier. En u gaat weg. Want hij wist dat zij hier dan bezittingen hadden die hen terug zouden trekken.
Ja.
En dat is wat de duivel tegen u zegt.
Amen.
Zolang u maar enige dingen van de wereld aan u laat kleven, dat u nog steeds wil roken, u wil drinken, u zich wilt kleden als de wereld, daar is de duivel tevreden mee.
Ja.
Ik hoor zoveel over terugvallen. Ik geloof niet dat er zoveel sprake is van terugvallen als de mensen denken. Ze laten even te veel bezittingen in Egypte achter om ze terug te lokken. Dat is alles.
Yes.
Van het goede pad afgaan betekent niet dat ze zeggen dat het, wat zij zeggen dat het betekent. U liet te veel van de wereld daar achter dat u verlokt. Broeder, dit kan ik u wel zeggen. Toen Israël 10 nacht gereden stond, hadden zij alles wat ze in deze wereld bezaten bijeengepakt en stonden klaar om te gaan.
Amen.
Mogen God ons zo'n opwekking zenden.
Lord Jesus.
Dat we alles inpakken en ons gereed maken om te gaan.
Amen.
De middernachtsgroep komt. Ga uit, hem tegemoet.
Amen.
U kunt beter maar alles ingepakt hebben. U kunt maar beter niets van deze wereld hebben wat u verlokt. Enige banden om u onder druk te houden. Pak in. Laat ons gereed maken. We gaan vertrekken. En weet je wat er gebeurde? Ik kan u wel vertellen dat zij zo trouw aan God waren dat Farao te middernacht zo opgewonden raakte dat hij zei: ga weg! Ga weg en schiet op! Neem alles wat je hebt en ga! Ik ben zo blij dat een mens zo dicht bij God kan leven dat de duivel niet meer weet wat hij met hem aan moet. Jazeker, ga weg, schiet op! Gehoorzaam je God! Door geloof zag hij de belofte.
Amen.
Leemsmeerder of geen leemsmeerder. Hij ging op weg met de weinige vrachten des Heren. Farao zei: neem al wat je hebt en mag dat je wegkomt. Ik weet niet wat ik met jullie moet beginnen.
Amen.
Zo trouw was hij aan God. Door het geloof. Geloof zal wonderen bewerken.
Amen.
Als u trouw blijft aan God.
Amen.
En door het geloof zien wij hem. Onze tijd is bestreden. Streken. Het is overtijd. Maar hef door het geloof vanmorgen uw ogen op. Kijk niet naar wat om u heen is. Naar deze moderne wereld. Maar kijk en zie hem, die de belofte geeft. De Bijbel zei: nu zien wij niet alle dingen volkomen, maar wij zien wel Jezus. Kijk naar hem vanmorgen en uw wegen zullen veranderd worden. Terwijl we een ogenblik onze hoofden buigen voor een woord van gebed, mogen de Heer zijn zegeningen aan de boodschap toevoegen. Denk in uw hart nu. Hebt u gezien de dingen van de wereld? Ziet u wel Jezus door het geloof? Kijkt u naar uw populariteit, uw kerk, naar wat uw maatschappelijke positie is in de wereld? Of ziet u Jezus, die in erbarming zichzelf aan de rechterhand van de opperste majesteit in de hoge plaatste, die leed als een martelaar, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige? Kunt u uw ogen niet opslaan en die boom des levens daarin zien? Verlaat dan deze boom van wetenschap en kennis en dien hem. Zou u in gebed herdacht willen worden voor ik bid? Steek uw hand op voor enig verzoek wat u nodig mocht hebben. God zegen u. Hij ziet al uw handen. Als u een zondaar bent, sla uw ogen op en kijk nu. Als u onverschillig bent geweest, als u kleine ruzies en dergelijke hebt gehad, welk verschil maakt het? Een deze dagen zult u gaan sterven. Welke dag? Misschien vandaag. U weet het niet. Over een uur kunt u wellicht in de hel zijn. Of misschien in de hemel. Maar u moet nu kiezen. Als er iets in uw leven is dat niet goed is, kiest u nu. Door het geloof. U zegt: wel, als ik het haar maar kan betaal kan zetten. Als ik het hem maar betaal kan zetten. Het maakt niet uit wat ze gedaan hebben. Kies leven. Kies leven. Want Jezus zei: als u iemands overtredingen niet van harte vergeeft, zal ook uw hemelse Vader u niet vergeven. Dus neem dat nou. Als er iets in uw hart schuilt tegen iemand, zondaar of heilige, bent u in gevaar voor het hellevuur.
Amen.
Nu sla uw ogen op. Wat ziet u, uw vijand of ziet u uw redder?
Yeah.
Waar kijkt u vanmorgen naar? Als u ziek bent en uw dokter zegt dat u niet beter kunt worden, sla uw ogen omhoog. Naar het kruis, waar hij verwond werd voor onze overtredingen. Met zijn striemen werden wij genezen. Kijk niet naar wat de dokter zegt, hij werkt met wetenschap. Geloof werkt in de sfeer van de geest en God. Laten we nu aan deze dingen denken, terwijl u uw hand hebt opgestoken. God ziet ze. Laten wij bidden. O eeuwige God, in die vredige rust van deze aanbidding nu, nadat de boodschap is uitgegaan, laat die zaden van uw woord, Heer, niet op steenachtige bodem vallen. Laat de boodschap, Heer, niet in toornen en distels vallen, zodat de zorgen van dit leven, zoals bij Lot, het mocht verstikken om aan het eind schipbreuk te lijden. Maar laat, o gezegende God, het vallen op goede, vruchtbare bodem in berouwvolle harten. En in de mijne ook, Heer. Zodat wij allen zouden mogen zien door Gods spiegel. Om die uitgeworpen gemeente van de Heer Jezus te zien. De verworpen mensen, de verworpen weg. En mogen wij wandelen in deze glorieuze weg. Zoals Mozes. Hij wist niet waar hij heen ging. De mensen wisten niet waar zij naartoe gingen. Zij wisten niet welke weg te gaan. Ze gingen gewoon op weg. O Heere God, terwijl dit prachtige lied wordt gespeeld, kunnen wij door het geloof dat land in de verte zien. Laat het nu wezen dat mannen en vrouwen die hier zitten niet zullen denken aan wat de wereld gaat zeggen of hoe zij zullen gaan. Mogen zij in de geest opstaan en gaan.
Amen.
Mozes volgde het licht. En het leidde hem naar het land van belofte. Niet wetend waar hij heen ging, doch hij wandelde echter in het licht. Naar dit land dat helderder was dan de dag. Heer, staat vandaag toe dat hier velen in het licht van de schrift en in de gemeenschap van de Heilige Geest en met de gemeente zullen wandelen. De gemeente der eerstgeborenen, de pasgeboren baby's die Christus hebben ontvangen en vervuld zijn met de Heilige Geest, geleid door de Geest, mogen wij gezamenlijk in deze gemeenschap rondom de orakelen van God wandelen. Hem dienen in de doop, in gehoorzaamheid aan zijn dood, begrafenis en opstanding. Mogen we hem dienen in zijn gebod. Wacht u allen in Jeruzalem tot u met kracht van omhoog wordt aangedaan. Mogen wij hem dienen in goddelijke genezing en bidden voor de zieken. Mogen wij hem dienen in het avondmaal, het breken van het brood in eenvoudigheid des harten. Gemeenschap hebben rondom het woord van God. Mogen wij hem dienen in al zijn goddelijke woorden tot het land in zicht komt. Sta toe, Heer. Hoor ons gebed, zoals wij het nu geheel aan u toevertrouwen, in de naam van de Heere Jezus. Laat ons nu met onze hoofden gebogen, rustig en langzaam, dit lied zingen. Dit is nu aanbidding. De boodschap is voorbij. Laat niemand weggaan, wees rustig. Laten we aanbidden. De boodschap is de terechtwijzing. Overdenk nu wat u gedaan hebt. Wat u had moeten doen. Wat bracht u ertoe wat u vandaag bent. Wat u veroordeeld doet zijn vandaag is omdat u gisteren iets deed. Wat zal het morgen wezen? Breng het vandaag in orde en u zult morgen vrij zijn. Begrijpt u? U moet een keus maken. Hoe kunt u het doen? Door het geloof. Laat ik nu alles los. Ik laat nu los en op een dag ga ik daarin zijn. In dat lieflijke komende moment zullen wij elkander ontmoeten. Aanbid nu de Heer in uw geest. Die verachte gemeente ontmoeten. Een harde weg, maar op een dag ontmoeten we elkaar. Aan onze weldoende Vader in de hoge. Zullen wij ons huldeblijk van lof geven voor die glorierijke gave van zijn liefde en de zegeningen die heiligen met die weinige verachte door geloof koos ik. Aanbid hem gewoon. Dit is de aanbidding. Door geloof maak ik mijn keus. Ik zei wachten. Ik zie alle die van de Heeren zijn daar ginds. Broeder George, broeder Seward. Al de heiligen. Geef ons een woonplaats daar ginds. Ja, Heer. In dat lieflijke. Als vader. Howard. Edward. Al die beste vrienden. Die de weg ginds een lange tijd geleden namen. Zullen wij elkander ontmoeten aan die prachtige kust.
In the sweet.